Goedemorgen allemaal en welkom bij het eerste college of talkshow eigenlijk van Economie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we maar. Mijn naam is Lisa Peters en ik sta hier in de studio met voor jullie bekende gezichten Jeroen Heuts en Vincent van der Made. Welkom, ja, heren.
Dankjewel.
Ja, we gaan het hebben komende 6 weken over economie. Ik ben een tijdje economie-redacteur geweest bij nu.nl. En als ik daar dan over had, dan zeiden mensen altijd, hadden allemaal ideeën over. Ik ben benieuwd wat jullie voor associaties hebben bij economie. Dus waar denk je aan als ik het woord economie zeg? Zet het even in de chat en dan komen we zo terug bij onze moderator.
Ik ben
Vincent.
De chat aan het kijken.
Deze mogen jullie dan ook opschrijven, maar het hoeft niet. Maar mensen zeggen vaak tegen mij, economie, dat is moeilijk, saai, oninteressant, is een ver van mijn bedshow, ik snap er niks van. En je moet er heel veel voor rekenen. Nou, die zorg willen we alvast wegnemen bij jullie. We gaan deze 6 weken niet rekenen. Er komen wel wat cijfers voorbij, maar je hoeft ze verder niet bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken of zo. Dus als je rekenmachine uit de stof had gehaald, leg hem weer terug. Waar we het wel over gaan hebben is grote economische systemen die ook ons leven elke dag bepalen. Waarom bijvoorbeeld een kopje koffie of een biertje nu veel duurder is dan een jaar geleden. Hoe het kan dat je maar voor 26 euro naar Londen kan vliegen. En als er zo'n groot personeelstekort is, waarom zijn er dan nog steeds mensen zonder werk? Nou, dat zijn thema's waar we het allemaal over gaan hebben. En die hebben allemaal direct invloed op jouw leven, op mijn leven, op die van Jeroen, Vincent, Danny achter de schermen, die zien jullie niet. Vincent, kan je even iets vertellen over hoe dit vak eruit ziet?
Ja, ik zit gelijk in de chat te kijken. Het is wel mooi, want er komen dingen binnen, gaan we zo bespreken. Maar misschien ook wel een vraag wat je in de chat kan zetten is, hoe volgen zij het economische nieuws? Dus lees je een krant, gebruik je websites, andere platforms om economisch nieuws te volgen. Ik ben wel benieuwd van, wat voor een platform gebruiken de studenten?
Goeie vraag. Als je het economie nieuws volgt, hoe doe je dat dan?
Ja, zet dat erin. Hoe gaan we het deze keer doen? Eigenlijk zijn er een paar dingen hetzelfde en een paar dingen zijn anders. Wat is hetzelfde? 6 uitzendingen, misschien 7. We hebben nog misschien een thema-uitzending aan het eind. Maar in ieder geval 6 uitzendingen met weer een podcast. Een hoofdstuk uit dit boek. Dus we hebben een ander boek dan bij bestuur. Economie in het nieuws. Een iets toegankelijker boek, denk ik, dan het boek wat we bij bestuur gebruikt hebben. Is speciaal geschreven voor journalisten. Dus voor de journalistiekopleiding en economisch. Dus daar zit best wel wat mooie voorbeelden ook in. Gebruiken we soms, wij zoeken soms nieuwe voorbeelden. Dus een boek met een podcast. Daarbij moeten we wel zeggen dat de podcast eigenlijk vorig jaar is opgenomen. Dus inflatie was er toen wel, maar niet zoals het er nu is bijvoorbeeld. De vragenuren of de oefenuren die zijn er weer op de dinsdag en de woensdagochtend, 8:30. Gaan we weer hetzelfde doen, alleen ook weer iets, omdat jullie dat ook aangaven, iets meer uitleg. Dus Jeroen kan daar wat meer over vertellen, maar we gaan ook wat meer uitleggen. De toets is wel weer precies hetzelfde. Dus dat betekent vrijdag 3 februari uit mijn hoofd, dat is de herkansing, maar 30 januari, de maandag van de toetsweek, is er weer een testvisentoets, 50 toetsvragen, waarvan er 30 ongeveer uit, zeg maar 2/3 uit het boek en 1/3 uit de reader. En de uitslag is dan weer binnen een week bekend. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Nou, dat lijkt me helemaal duidelijk. En ik hoorde dat er vorig blok wat verwarring was. Er is dus een reader, dat is niet het boek. Nee. Maar dat zijn 3 tot 4 artikelen die jullie op Canvas kunnen vinden. En die echt een actuele insteek bij het nieuws geven.
Precies.
Of bij onze thema's.
We moeten trouwens ook Ernst-Jan even goedemorgen zeggen. Want die zit er ook in, want die zit in de chat.
Leuk.
Goedemorgen Ernst-Jan.
Goedemorgen Ernst-Jan, welkom. Jeroen, jij had nog wat informatie over de herkansing.
Ja, dus bestuur, helaas een aantal mensen hebben bestuur niet gehaald, kan gebeuren. Gelukkig kun je het herkansen, die herkansing is alleen nog dit blok, een blok B, op 3 februari, op een vrijdagochtend geloof ik, om 10:30. En vlak van tevoren op 23 januari, dus maandag 23 januari, van 4 tot 6, ga ik met alle liefhebbers, met alle mensen die het niet gehaald hebben, beide toetsen helemaal doornemen. Dus een soort inzage, maar dan collectief, dus niet per student, maar gezamenlijk. Dus kom allemaal als je het moet herkansen tenminste. Let goed op, maak aantekeningen, stel vragen. Want de herkansing is vergelijkbaar uiteraard met de eerste toets. Dus op die manier moet het toch zeker de meeste mensen lukken om uiteindelijk bestuur alsnog te kunnen halen.
Dat wordt ons doel, om jullie allemaal daar met een voldoende dit vak uit te halen.
Ja.
Vincent, wat voor woorden zie je voorbij komen?
Ja, dus we beginnen even met de woorden. Ja. De eerste hit van Max is ook gelijk waar we het zo meteen gelijk over gaan hebben. Dus we vullen elkaar goed aan. Inflatie.
Oké.
Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Dan gaat het veel over geld.
Terecht,
want dat is ook belangrijk. Maar ze maken ook een onderscheid tussen bijvoorbeeld inkomsten, uitgaves, nationaal, persoonlijk. Dus ze hebben het ook echt dat macro-economische zit erin.
Dat
dus
grote systeem in plaats van het individu.
En over dat grote systeem gesproken hebben ze het ook over de Europese Bank. Eigenlijk de Europese Centrale Bank. Komt ook terug, want heeft invloed op het monetaire systeem.
Volgende week gaan we het over hebben.
Ja. Rentes, dat soort dingen. Ze komt ook terug. Ongelijkheid. Nou, dat denk ik dat daar wel zeker iets in zit. Zeker nu. Want crisis komt ook voorbij. Ja. Dus we hebben het over bijvoorbeeld de energiecrisis. Waarbij je veel ongelijkheid ziet economisch.
Ja.
Joris Luijendijk komt voorbij als journalist.
Dit kan niet waar zijn, schreef hij.
Ja, dit kan niet waar zijn. Qua bronnen, ik heb er maar twee gezien, maar goed, het zijn er wel twee. Het FD, Financieel Dagblad, waarbij Ernst Jan ook zegt, kunnen studenten gratis lezen.
Okay.
Ik heb in mijn SOB-klas in ieder geval gezegd, lees je geen krant, dan hoor je hier eigenlijk gewoon niet thuis.
Oh,
er zijn ook een paar die heb ik verplicht een proefabonnement laten nemen op een krant. Nou, je kan dus nu gewoon gratis de FD lezen. Lees je in ieder geval een krant.
Leuk.
En Financieel.
Goeie krant.
Er staan ook wel achtergrondartikelen in, dus niet alleen maar over aandelen en dat soort dingen. En RTL Z. Ideaal om 's middags lekker bij weg te...
Heel goed, ja.
Dus dat wordt ook gekeken.
Ter aanvulling, je denkt dat Financieel Dagblad van de meeste eerstejaarsstudenten toch iets te hoog gegrepen is. Dus ik zou zeggen, lees de Volkskrant, Trouw of NRC, de economische pagina's, dat is iets haalbaarder.
Of de economiepagina van nu.nl, maar daarover
uiteraard.
Straks meer.
Ja, daarover straks. Staat er niet bij als bron, dus misschien komt er nog wat bij, dus dat.
Leuk, nou, hebben jullie vragen tijdens deze uitzending?
Ja.
Zet ze in de chat, Vincent die gaat alles doorzetten.
Je mag ook persoonlijke
vragen
stellen.
Ja, wil je iets weten van Jeroen
salaris, inkomen,
pensioen.
Kan je allemaal vragen.
Mag je allemaal vragen, ja hoor.
Ja, staan we voor.
Vandaag gaan we het hebben eigenlijk over drie thema's, verdeeld over drie blokjes plus een soort verrassing. We gaan het hebben over inflatie, over economische groei en over welvaart. En dan gaan we nu naar het eerste blokje. Goed, inflatie, oftewel waarom alles al maar duurder wordt. En voordat we daar inhoudelijk over in gesprek gaan, hebben we voor jullie een speciaal filmpje. Hallo allemaal, het is eind augustus en we staan hier op het Introkamp in Bunnik. Bij jullie is het nu eind november, maar wij staan hier met een speciale gast die jullie al eerder hebben ontmoet. Het is Solwe van NOS op 3, presentator en journalist.
Voor iedereen die die economieles echt volledig heeft geskipt, toch nog even kort wat het nou eigenlijk is. Voel dat je die halve toko hebt gekocht. €20 voor een pasta pesto en een blik bier. Hoe dan?
Wat we doen elke week is onderwerpen bespreken die jullie thuis binnen het cursus economie gaan behandelen. En eigenlijk is een van de belangrijkste begrippen in het nieuws de afgelopen tijd de inflatie. We gaan eerst even kijken naar een instartje waar Salma een uitleg geeft over de inflatie.
Het is weer zover. Geen eten in huis. Even snel de supermarkt in voor wat kleine inkopen. Je stapt naar buiten en je hebt het gevoel dat je die halve toko hebt gekocht. €20 voor een pasta pesto en een blik bier. Hoe dan? Nou, zo dus.
Het leven is afgelopen maand flink duurder geworden.
De prijzen die consumenten betalen zijn in september verder opgelopen.
Goederen en diensten werden het afgelopen jaar gemiddeld 4,1% duurder.
Tijdens je economieles haak je volledig af als je dit woord hoort. Maar ik hoop dat je nu wel even blijft hangen. Want dit gaat ook over jouw portemonnee. Ik heb het over inflatie. En of we bang moeten zijn dat daardoor alles duur wordt. Bang voor het inflatiespook. Omdat die inflatie de afgelopen 40 jaar niet zo hoog was als nu. Namelijk 5,2%. Voor iedereen die die economieles echt volledig heeft geskipt, toch nog even kort wat het nou eigenlijk is. Simpel gezegd, vandaag kan ik minder van deze euro kopen dan vorig jaar. Noemen we ook wel geldontwaarding. Zo waren aardappelen vorig jaar nog 15% goedkoper en betaal je nu 9,6% meer voor je bier dan in 2020. Minder waren voor hetzelfde geld dus. Inflatie wordt uitgedrukt in een percentage, maandelijks bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Geeft aan hoeveel de prijzen gemiddeld zijn veranderd ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Consumentenprijsindex noemen we dat. Afgekort CPI.
Ja, Salme, de economie. Is dat een onderwerp waarvan jij van jongs af aan al dacht, oh, dat interesseert mij heel erg?
Nou, dat zou je aan mijn economiedocent moeten vragen op de middelbare school. Die kreeg mij niet mee.
Oké.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt verschrikkelijk vond. En ik snapte ook totaal niet waarom ik dat moest weten. En al die vragen en aanbod, dat zei mij niet. En nu denk ik, ja, natuurlijk is het belangrijk. Dus ik vind het zelf ook best wel grappig dat ik nu dat soort onderwerpen uitleg. En het is nu natuurlijk urgenter dan ooit. Voelt het in ieder geval voor onze generatie.
Hoe merk jij het in je dagelijks leven, de economie?
Ja, goh, de inflatie natuurlijk, dat heeft effect op iedereen. De gasprijzen, wat gewoon internationale spanningen voor gevolgen hebben op de economie. Wat de huizenmarkt voor invloed heeft op de economie. Wat de rentes voor invloed hebben of jij een huis kunt kopen. Het raakt echt iedereen. En het is nu, vind ik het ook heel fijn om het te snappen. Omdat ik nu denk, ja, het is gewoon heel belangrijk.
Ben jij een beetje goed met geld, trouwens?
Nee.
Oké.
Nee, sparen vreselijk.
Oké, dus jij spaart niet en je
moet heel goed.
Hey, en je hebt net uitgelegd, voor zo'n explainer heb je een week en heb je 2 dagen om te scripten. Als je nou voor de studenten zou moeten zeggen van, oké, we hebben een vaag begrip als inflatie. Nou, dat hebben we net gezien hoe jij dat dan uitlegt, maar hoe begin jij met zo'n begrip? Hoe denk je van, oké, maar dit is een manier om het voor mij zelf begrijpelijk te krijgen?
Ja, nou dat is leuk hoor dat je dat zegt, dat laatste. Daar zijn we heel erg mee bezig. We zijn een jonge redactie, dus wij zijn ook zelf bezig met hoe zouden wij dit fijn vinden om tot ons te krijgen.
Ja.
We zijn bezig met hoe krijg je het zo creatief mogelijk verteld, want inflatie is gewoon saai.
Ja.
Economie aan zich klinkt ook saai, maar dat is het eigenlijk niet. En dan is het de kunst om er wel een beetje een boeiend creatief verhaal van te maken. Dat doen wij natuurlijk veel met graphics, maar ook gewoon storytelling. Hoe begin je een verhaal? Hoe kan je het toch een beetje juicy maken, zeg maar?
Ja, en bijvoorbeeld is er ook eentje gemaakt over gasprijs en de, zeg maar, de invloed van Rusland, ook allemaal economie. Hoe begin je dan? Wat is het eerste wat je doet? Stel, je hoort, je moet iets over inflatie doen, die maandagochtend. Wat doe je als eerste?
Ja, lezen.
Lezen.
Ja, dus je gaat als een gek, je voelt echt de druk, want je hebt inderdaad 2 dagen daarvoor, dat is best weinig.
Ja.
Dus je gaat als een gek lezen, zoveel mogelijk verzamelen, je maakt een soort dokje voor jezelf. Je komt al vrij snel een beetje bij hoofdstukjes en dan ga je kijken, is dit ook leuk? Kan dit in een andere volgorde, is dat sprankelender? Maar je moet vooral voor jezelf een soort structuur aanbrengen. En zodra je die hebt, kan je een beetje gaan kijken welke details wil ik eraan toevoegen.
Ja, en zo'n detail bijvoorbeeld, want dat doen wij ook, wij geven voorbeelden. Hoe selecteer je een voorbeeld om zo'n containerbegrip als inflatie inzichtelijk te maken? Hoe kom je bij zo'n detail?
Ja, ik merk altijd of als ik thuis kom en aan mijn vriend vertel wat mijn dag was, of aan mijn eindredacteur ga vertellen, dit is een vet onderwerp, of niet, want het is nog steeds inflatie.
Ja.
Maar dit en dit heb ik gevonden. Dan zijn de dingen die je als eerste vertelt het leukst.
Nou, top. Ik denk dat dat in ieder geval iets is wat wij ook gaan doen in deze cursus.
Ja.
Dankjewel voor de uitleg. En nou, we gaan verder met de uitzending.
Hello.
Doei!
Terwijl jullie daar allemaal zaten, hadden wij een serieus interview met Salwa. Vincent, word jij een beetje bang van dat inflatiespook waar zij het over had?
Nou, het inflatiespook, het is er geloof ik al. Dus volgens mij hoeven we het niet een spook te noemen. Maar is het wel de vraag van, ja, hoe ga je er zelf mee om? En je moet daar wel, wij houden er wel rekening mee. Dus ik denk wel dat iedereen er last van heeft, in meer of mindere mate.
Ja.
Voor dus natuurlijk wel, we hebben gewoon allemaal werkend onderwijs. Dus dan heb je iets minder last, iets stabieler inkomen. Maar nee, we zijn er zeker allemaal mee bezig.
Okay.
Ik heb ook al een poortje erin gegooid van, nou ja, het inflatiespook, maar hoeveel is dan die inflatie? Dus ik heb even gevraagd, wat is de inflatie in oktober?
Ja.
En de teller loopt lekker door. Dus we gaan even kijken wat de studenten daarvan
prima doen. Jeroen, ik las onlangs op NOS dat we nu in een hyperinflatie zitten. Wat is dat?
Nou, we zitten er nog niet in, denk ik. Hyperinflatie wil eigenlijk zeggen uit de hand lopende inflatie. Dus je ziet, als je kijkt naar het verleden, zie je vaak dat sommige landen, Duitsland heel lang geleden, jaren 20 in de vooroorlogse tijd, maar ook landen als Venezuela, Zimbabwe, Rusland ooit, dat die landen op een gegeven moment dat de inflatie totaal uit de hand loopt. De inflatie wordt ook vaak gezien als een soort tijger in een kooi. En als die ontsnapt, is het heel moeilijk om hem weer binnen te krijgen. Mm-hmm. Zover is het nog niet.
Wat voor percentages hebben we dan?
Nou, dan praat je voor duizenden procent.
Duizenden
dan heb je gewoon
inflatie.
Briefjes van 1 miljard goudmark waar je een broodje voor kunt kopen. Ja. Dat soort extreme gevallen. Dat gebeurt nog altijd, hoor. In bepaalde zwakke landen met zwakke munten. Kijk, dat gaat in Europa niet gebeuren. We hebben een hele sterke munt, de euro. We hebben ook een sterke overheid. Die heeft geleerd van het verleden. Dus die weet ook vrij goed welke middelen ze moeten inzetten om die inflatie te beteugelen.
Gaan
inflatie is voor de helft het gevolg van de energiecrisis. Dat gaat ook ooit een keertje over, mag je hopen, met alle duurzame initiatieven die nu plaatsvinden. Ja. Dus ik denk dat we nu wel een enorme inflatie hebben vergeleken met die 2% die we de afgelopen 40 jaar hadden.
Ja.
In de jaren 70 hadden we het ook wel.
Ja.
Maar ik denk niet dat we nu een hyperinflatie hebben in de zin van dat die uit de hand gaat lopen.
Niet in de zin van duizenden procenten.
Nee.
Okay.
Nou, hebben we het over inflatie. De vraag was voor jullie thuis. Hoeveel was de inflatie op basis van het CPI in oktober? In totaal hebben 151 studenten hem ingevuld. 15% van jullie denken dat de inflatie 6,3% was. 30% 9,8%. 4% zitten zelfs op 17,5%. Maar bijna de helft, 49%, had het goed, namelijk 14,3%. Dat betekent dus dat op maand-op-maand basis, zoals dat in het filmpje was, de prijzen van oktober, ten opzichte van oktober vorig jaar, 14,5% duurder waren.
Ja, en dat is dus voor de helft te wijten aan die energiecrisis.
Ja.
Maar ook de melk is duurder, bijvoorbeeld.
Ja, energie en voedsel, misschien moet je dat samen optellen.
En kleding hoor je nu ook, dat kleding ook echt duurder wordt. Maar sommige dingen, die zijn soms hoger, dat is het gemiddelde.
Ja. Ja.
Het probleem is eigenlijk, inflatie kun je op allerlei manieren meten. Europa doet het wel net iets anders dan Nederland.
Ja.
Er wordt ook vaak gesproken over kerninflatie. Dan haal je energie en voedsel eruit. Dus dan hou je nog maar iets van 6-7% over, of 8. Dan heb je het vooral over industrieproducten en dergelijke. Mm. Want die voedsel en energie zijn per definitie natuurlijk heel erg ook afhankelijk van de natuur, van het klimaat, bijvoorbeeld van de oogst en dergelijke.
Ja.
Dus je hebt, dat maakt het wel een beetje moeilijk om eenduidig te zeggen, dit is de inflatie.
Maar die beïnvloeden ons als consumenten of als gewone burger natuurlijk wel het meest, die energie en die voedsel.
Laten we even kijken. Dit is een filmpje van Eén Vandaag, wat juist gaat ook over die prijsstijging in de supermarkt. Kunnen we even kijken wat de mensen op straat ervan vinden?
Oh, goed.
Zo wordt boodschappen doen eigenlijk niet meer zo leuk, toch?
Nee, helemaal niet leuk. Ik ga eigenlijk niet met plezier meer naar de supermarkt.
Iedereen merkt aan de kassa dat boodschappen het afgelopen jaar een stuk duurder zijn geworden. Gemiddeld stegen de prijzen zo'n 14%. Vooral de prijzen voor olie en boter stegen flink, met ruim 30%. En ook voor zuivel, zoals melk, yoghurt en eieren, moest flink meer betaald worden. De prijzen van die producten stegen met ruim 20%.
Komen mensen hiermee ook in de problemen?
Ja. Ik denk dat je en dat hoor je ook, een vergrote toeloop op de voedselbank gaat krijgen. Er waren al genoeg mensen die op het randje leefden, die het net aan redden elke maand. En als dan de boodschappen duurder worden, maar ook alle andere kosten gaan omhoog. En het inkomen of de uitkering die stijgt niet navenant, dan gaat het op een gegeven moment klem lopen.
Nou, hier zie je dus een fragment van Eén Vandaag. En eigenlijk heb ik gelijk, ik zet hem er gelijk in, een stelling. Ik ben wel benieuwd of jullie thuis vinden dat je als student, dus specifiek de doelgroep studenten, nou meer of minder last hebben van inflatie. Dus zitten jullie op het gemiddelde of zeggen jullie van nee, op basis van bepaalde dingen waar ik zelf tegenaan op vind ik dat wij meer last hebben of juist minder door ook bepaalde redenen. Ik ben wel benieuwd van als jullie dan zeggen eens of oneens, dat je ook een argumentatie geeft in het chat van oké, maar ik vind eigenlijk dat ik er meer last van heb omdat, of een voorbeeld, het biertje wordt duurder in de kroeg, daar heb ik veel last van.
Ik ben student en ik drink veel bier.
Precies, dus de vraag. En er staat dan meer relatief tot wie? Nou, laten we even zeggen de gemiddelde Nederlander. Dus kijk, ik snap dat er bepaalde groepen zijn die er extra last van hebben, maar als we gewoon de gemiddelde, en je kan eigenlijk zeggen, dus stijgt mijn kosten meer of minder dan die 14,3. Dus zit ik in een bepaald uitgavenpatroon waardoor ik meer geld moet uitgeven om mijn leven te voorzetten. Of zeg je, nou, ik heb juist minder last omdat mijn ouders de boodschappen betalen. Ik noem maar
dat. Ja, goeie.
Ben even benieuwd. Hij wordt al goed ingevuld, dus dat gaat in één keer door. Namelijk 65%, want we zitten al op 150 responsen, zegt eens, als student hebben we meer last van inflatie. Dan ben ik nu benieuwd waarom.
Ja.
Dus zet dat even in de chat.
Ja. Dan ga ik even een vraag aan Jeroen stellen. In de Reader-artikel uit de Volkskrant staat dat bij hoge inflatie, waarvan je zou kunnen zeggen dat het nu zo is, dat het kwetsbaarste deel van de bevolking acuut in de financiële misère belandt. Hoe kan dat?
Ja, kijk, er wordt vaak gesproken over indexatie. Indexatie wil zeggen dus dat lonen en uitkeringen gekoppeld worden aan de inflatie. Dat heet ook al prijscompensatie. In België is dat zelfs nog automatisch geregeld. Dat was in Nederland vroeger ook zo tot de jaren 80. Dus dat de lonen automatisch meestegen met inflatie.
Dus als alles duurder wordt, dat je ook meer verdient.
Zeker per jaar kreeg je automatisch, zonder onderhandelingen, kreeg je diezelfde percentage erbij. Mm-hmm. Ook bij de uitkeringen was dat geregeld. Dat heet dan de koppeling. Daar gaan we het volgende over 2 weken over hebben. Ja. Maar dat is stopgezet. In de jaren 80, want dan krijg je de loonprijsspiraal, waardoor de inflatie nog erger wordt.
Wat is dat?
Loonprijsspiraal is dat lonen en prijzen elkaar opdrijven. Een beetje haasje,
haasje over. Dus alles wordt duurder, we verdienen meer, waardoor alles weer duurder wordt.
De loonkosten stijgen.
Ja,
precies. En dat willen we niet. Nee. Dus dat is afgeschaft. Bovendien, de vakbonden zijn niet zo sterk meer. Die hebben niet zoveel leden meer. Ook daar gaan we later nog over doorpraten. Mm-hmm. Dus de vakbonden kunnen niet zoveel eisen meer stellen. Ja. Dus degene die er vooral last van hebben, zijn de mensen met een uitkering die niet geïndexeerd zijn. Ja. De mensen met lage lonen, de mensen met flexibele banen vaak. Ja. Omdat, niet zozeer omdat die een andere inflatie hebben. Iedereen heeft dezelfde inflatie last van. Maar omdat ze dat minder kunnen opvangen. Kijk, door de coronacrisis hebben heel veel mensen enorm gespaard. Hè, de middeninkomens. Ja. Dus de middeninkomens, dus de meerderheid wel, die kan het best wel velen, denk ik.
Niemand ging op vakantie bijvoorbeeld.
Die hebben zoveel opgepot en die hebben een soort inhaaleffect. Dus ik denk dat voor de grootste groep nog wel meevalt. Ja.
En wat denk jij hoe onze studenten dit ervaren? Vallen zij onder die kwetsbaarste groep die acuut in de financiële misère belandt?
Ja. Kijk, minimuminkomen is voor een alleenstaande ruim 1000 euro. Voor een echtpaar 1600, 1700 euro. Ja. Een student zit op 600, 700 euro, schat ik zo'n beetje, in gemiddeld gesproken. Ja. Dus dan heb je daar natuurlijk toch relatief veel last van. Ja. Tenzij je heel sober leeft. Kijk, toen ik student was, voor jouw tijd, gingen we niet zoveel uit en zo. Had je gewoon, ging je zelf je potje koken, had je geen afhaaldiners, kookte je zelf een potje spaghetti met... Ja. Dus als je sober leeft op je fiets en zo en niet te veel uitgeeft, dan kun je zelfs als student al betrekkelijk weinig last van hebben.
Gratis tip van Jeroen. Wat zeggen de studenten ervan?
Nou, mooie tweedeling. Er zijn een aantal uitleggen die dan ook geliked worden. Dus bijvoorbeeld de uitleg van Renzo wordt 7 keer duimpje omhoog. Zo van, dat vind ik ook. Mm-hmm. En eigenlijk zien we een tweedeling. Studenten zijn of uitwonend of thuiswonend. Ja. En eigenlijk is de uitleg van als je thuiswonend bent, dat je er minder last van hebt. Want, is dan de argumentatie, we hoeven niet alle boodschappen te betalen. Mijn ouders betalen nog een deel en ik heb geen energierekening. Dus vandaar is die invloed is minder. Ja. Maar eigenlijk de mensen die op kamers wonen, die worden wel extra hard gepakt. Aantal argumenten. Ik moet al geld verdienen, dus nog meer bijbaantje erbij nemen. Lukt me niet. Dus eigenlijk is het verruimen van mijn bestedingslimiet kan niet. Ik zit al op de max. En ze hebben last omdat ze bijvoorbeeld geen energietoeslag krijgen. Dus die korting van 190 euro elke maand, die is er niet. Maar er zijn dus wel huurbazen die de huren verhogen, omdat die wel zeggen van de inflatie, dus ik gooi de 10% bovenop. Ja. Ze moeten veel meer, hun percentage van hun uitgaven wat aan boodschappen wordt betaald is meer en dat stijgt ook. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat thuiswonenden zeggen, nee, valt er niet onder, ik heb er minder last van. En uitwonenden zeggen, ik word juist extra hard gepakt. Ja. Ja. Volgens mij is dat wel duidelijk.
Ja, dank voor jullie input. Ja. Je noemde al even die energietoeslag van 190 euro. Ja. Wat zijn nog meer methoden om inflatie tegen te gaan?
Het eerste middel is, dat wordt toegepast door de centrale bank. Die zit inmiddels in Frankfurt, omdat wij lid zijn van de eurozone. Dus de ECB in Frankfurt, die kan de rente verhogen. Dat heeft ze ook, dat is ze mee bezig. Dat gaat in kleine stapjes van maximaal 3/4%. Want dan moet je heel voorzichtig doen allemaal. En doordat je die rente verhoogt, maak je het duurder om te lenen. Yeah. En als gezinnen en bedrijven minder gaan lenen, dan gaan ze minder kopen. En als je minder koopt, haal je de druk van de prijs af. Want de belangrijkste vorm van inflatie is bestedingsinflatie. Mm-hmm. Dus doordat mensen te veel willen kopen, bij wijze van spreken, stijgen de prijzen. Yeah. En die soort inflatie kun je afremmen met een hogere rente. Yeah. Yeah. Daarnaast heb je natuurlijk dat de energie duurder wordt. Dat is dan kosteninflatie, is een ander soort inflatie. En die moet je op een andere manier afremmen. Namelijk door te proberen om die energie goedkoper te maken. Door misschien meer te delven of door duurzame energie te ontwikkelen. Mm-hmm. Of door contracten met andere leveranciers. Of door de Russen tegemoet te komen, bij wijze van spreken in Oekraïne. Dat misschien
lijkt
liever niet. Dat lijkt me geen goed plan. Dus je moet kosteninflatie anders aanpakken dan bestedingsinflatie.
Ja. Ja, duidelijk. In de jaren 70 was de Amerikaanse president Nixon, die was president tijdens ook een periode van inflatie. En zijn tactiek was dat hij 70 dagen de prijzen vastzetten. Dus voor 70 dagen lang was de regel, die koffie was die eerste dag €2. Of nou, dollar dan waarschijnlijk. En op dag 70 ook. Dat vind ik best wel een slimme maatregel.
Klinkt logisch.
Werkt dat tegen inflatie?
Prijsplafond. Hè? Ook de Europese Commissie heeft daar heel lang over zitten debatteren. De Europese Raad met voor- en tegenstanders. Zuid-Europa wilde wel en Noord-Europa niet.
Ja.
Waarom willen landen dat niet? Dat klinkt sympathiek. Dus dat je voorkomt dat eerste levensbehoeften te duur zijn voor de gewone man, bij wijze van spreken. Dat komt eigenlijk omdat je dan het marktmechanisme helemaal op slot zet. Mm. En we hebben niet eenmaal, of je het leuk vindt of niet, een kapitalistische economie. En weliswaar gecombineerd met een verzorgingsstaat. Maar dat betekent toch dat je de wetten van vraag en aanbod moet respecteren. Als je dat niet doet, dan haal je allerlei problemen op de hals.
Wat zou er zijn gebeurd? Ik weet niet of jij dat weet hoor. Na die 90 dagen, sorry, waren het trouwens dat die prijzen vaststonden. Wat zou er dan daarna gebeuren?
Ja, kijk, of je krijgt een soort parallelmarkt. Hè. Je krijgt dan een soort, dat zie je ook vaak. Dus ik denk bijvoorbeeld, het communisme werkt ook niet in Rusland. Want je krijgt dan gewoon een soort schaduwmarkt of een soort zwarte markt. Of je krijgt daarna een soort inhaaleffect. Dat zodra je ermee stopt, dat het dan meteen weer helemaal doorslaat naar de andere kant.
Yeah. Ja.
Yeah. Met andere woorden, we leven in het kapitalisme. Dat heeft grote voordelen, want het is wel een efficiënt systeem.
Yeah.
En daarbij hoort dat je toch moet oppassen als overheid dat je dat mechanisme van vraag en aanbod gaat verstoren.
Ja, yeah. Nou, daar gaan we het komende weken meer over hebben. Ja. Zijn er al vragen van studenten?
Ja, er is er sowieso één. En die was al even in het begin, maar ik heb hem even geparkeerd. We hadden het in het begin over de hyperinflatie. Hè? En hyperinflatie betekent dus dat echt prijzen exorbitant stijgen. Is op dit moment niet ter sprake in Nederland. Maar wel in andere landen. Jij noemde al een aantal voorbeelden, Jeroen. Zimbabwe bijvoorbeeld. Mm-hmm. En toen had je het over een sterke munt.
Ja.
En eigenlijk is de vraag, ik kan hem deels beantwoorden, maar misschien kan jij hem ook beantwoorden. Van oké, je hebt dus een munt. Dat is eigenlijk euro's, dollars, yen. Nou, dus heb je allemaal verschillende munten. Wat maakt een munt, dus een valuta, nou sterk of zwak? Want dat doet ook iets met de inflatie, toch?
Ja, dat moet je verdienen. Hè?
Ja.
Dus je moet vertrouwen verdienen. Dus, maar goed, als je een grote economie hebt en je bent een machtig land zoals Amerika, dan heb je al gauw een sterke munt natuurlijk. Hè? Dus dat heeft ook te maken met politieke macht.
Want eigenlijk zeg sterk, moet je eigenlijk misschien ook zeggen stabiel. Klopt dat?
Ja, stabiel. Dus dat de waarde van de munt, dat die sterk is. En die waarde is een beetje ingewikkeld. Je hebt namelijk twee waarden. Je hebt de interne waarde. Dus dat is in feite dat er weinig inflatie is, dus dat de koopkracht van de munt sterk is.
Ja.
Daarnaast heb je ook de externe waarde, de wisselkoers, daar gaan we het volgende week over hebben.
Ja.
Dus dat de koers van die munt ten opzichte van andere munten sterk is. Dus dat die of stijgt of stabiel is, liefst dat laatste dan.
Ja.
Maar dat die dus niet in elkaar zakt. Want bij dat soort voorbeelden, Zimbabwe en Turkije momenteel ook al een beetje, Rusland vroeger en Venezuela, dan zie je dus dat die munt, dus dat die ook, dat niet alleen de prijzen stijgen, maar ook dat die munt in elkaar zakt. Dat die depressie met een moeilijk woord.
Ja, dus eigenlijk wat je ziet is euro-dollar is, nou het was natuurlijk heel lang 1,20, maar nu is het ongeveer gelijk geworden. 1 euro is 1 dollar.
Verzwakt inderdaad.
En, dus de dollar is iets verzwakt, maar we staan
euro's,
en we staan nu ongeveer op hetzelfde niveau.
Toevallig,
maar je ziet bijvoorbeeld in Turkije dat zo'n munt dus zwakker wordt, omdat hij dus in één keer devalueert ten opzichte van andere.
Dus geldontwaarding, dus hyperinflatie zie je vooral gebeuren in landen waar niet alleen de prijzen enorm stijgen, maar ook de munt naar het buitenland toe, dus de externe waarde in elkaar zakt.
Ja.
Dus als ik jou hoor, eigenlijk hebben we nu nog helemaal geen hyperinflatie.
Nee, omdat ik ervan uitga dat we binnen afzienbare termijn de monetaire autoriteiten, zo heet dat dan met een moeilijk woord, de centrale banken, en ook de overheden, die kunnen natuurlijk ook bezuinigen. Bijvoorbeeld hier in de Volkskrant of de NRC, wat was het, van zaterdag, donderdag. En waarbij ook wordt gezegd van, vadertje staat kan niet alles oplossen, maar vadertje staat kan wel met de begroting ook sturen.
Ja.
Dus onze minister van Financiën heeft al aangekondigd dat er toch bezuinigd moet gaan worden.
Ja.
Dat is ook een manier om de druk van de prijzen af te halen. Want als je bezuinigt, geeft de overheid minder uit. En als de overheid minder uitgeeft, dan heb je ook minder bestedingsinflatie.
Okay.
Ja.
Dat zullen we dan maar voor waar aannemen. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie. Dat is eigenlijk dat ons geld meer waard wordt. Dus dat ik voor mijn 1 euro meer kan kopen. Nou, voor mij klinkt dat vrij fantastisch in mijn oren als ik aan mijn eigen bankrekening denk.
Ja.
Toch is dat ook code rood voor de economie.
Ja.
Waarom?
Nou kijk, je hebt micro-economie, dus wat is goed voor mij.
Ja.
En je hebt macro-economie, wat is goed voor het land.
Ja.
En bij micro-economie kun je zeggen, leuk, alles wordt goedkoper. Een soort uitverkopen.
Ja,
dus als alles goedkoper wordt, denk je, wauw, dat is uitverkopen. Dan denk je, leuk. Maar voor de hele samenleving, voor het land, is dat natuurlijk heel gevaarlijk. Want als je weet dat de prijzen zakken, Het gaat namelijk niet alleen om inflatie, maar ook om de verwachtingen. Als je weet dat alles goedkoper wordt, mm-hmm. dan stel je je bestedingen uit.
Yeah.
Dan was je van plan om die auto te kopen, dan wacht je een jaartje mee. Om die fiets te kopen, wacht je een jaartje mee. Huis te kopen, wacht je een jaartje mee.
Ja, logisch.
Dus dan zak die bestedingen in. En zeker meneer Keynes, belangrijke Engelse econoom, Keynes, zeggen sommigen, die heeft eigenlijk bewezen, kun je zeggen, 100 jaar geleden, dat de bestedingen, dus wat wij uitgeven, gezinnen, bedrijven, overheid, buitenland, dus de totale bestedingen, dat die bepalend zijn voor onze productie.
Ja.
Dus de productie is vraag bepaald, met een moeilijk woord. Dus als we minder gaan uitgeven, omdat we het uitstellen, dan zakt ons BBP in elkaar. Dan krijg je dus een recessie.
Dit is een fantastisch brugje naar het thema wat we hierna gaan behandelen. Maar we hebben even een kort intermezzo. We gaan namelijk naar een vaste rubriek die vanaf vandaag ingevoerd wordt. Namelijk met Thomas Moerman van nu.nl.
Hij zit erin.
Thomas Moerman is de economie- en techchef bij nu.nl. En hij komt elke week even bij ons aanschuiven om ons mee te nemen in het belangrijkste economienieuws van die week, van deze week. En om ook even zijn licht te schijnen op de thema's die wij behandelen. Thomas, welkom.
Hey, hoor je mij? Goed?
Ja, we horen je. Waar zit jij?
Ik zit in het podcasthok.
Van bij nu.nl?
Ja.
En waar staat dat?
In Hoofddorp.
Okay.
Naast Schiphol.
Naast Schiphol. Fijn, dat is ook een belangrijke hub voor economische groei. Wat is het belangrijkste economienieuws volgens jullie deze week?
Het is een beetje flauw, maar ik denk dat het toch gaat neerkomen op Black Friday. Ik heb er zelf een beetje een hekel aan. Maar het is wel een interessant fenomeen om naar te kijken door de lens van inflatie, van consumentenvertrouwen.
Mm-hmm.
Ja.
Wat kan je even voor de studenten die misschien niet bekend zijn, kan me niet voorstellen, maar wat is Black Friday?
Black Friday is overkomen waai uit de VS. En het komt erop neer dat alle winkels dan allemaal stunten met allerlei kortingen.
Mm-hmm.
Koopjes jagen kun je doen. En het begon op een vrijdag, daarom heet het Black Friday volgens mij. Maar als je een beetje oplet, dan hebben we het volgens mij inmiddels al over Black Friday week of Black Friday maand. Ja, het begint absurde vorm aan te nemen.
Hey, en Thomas en Vincent hier, goedemorgen. even een vraagje. Ik zie en ik hoor dan ook wel veel dat studenten en ook voor consumenten dat winkels eerst de prijs omhoog gooien en dan zeggen, ja, maar je krijgt heel veel korting. Zijn jullie daar dan bijvoorbeeld nu mee bezig op de redactie? Of is dat iets wat je in de gaten houdt?
Dat hebben we wel eens uitgezocht, ja. Dus waarschijnlijk zullen we dat verhaal wel weer brengen deze week. Want veel van die kortingen die zijn inderdaad onzin. Wat ze vaak slim doen is dat ze eerst even de prijs omlaag gooien. Zodat ze daarna omhoog doen. Zodat ze daarna omlaag kunnen gebracht worden. Dan heb je een korting, ja, makkelijk.
Ja, en dan is mijn journalistieke vraag van hoe onderzoeken jullie het dan? Heb je dan redacteuren die gewoon echt zeg maar prijzen in de gaten houden? Of hebben jullie daar cijfers voor die jullie ergens vandaan kunnen trekken om dat ook journalistiek te onderbouwen?
In dit geval hebben wij het gewoon gevraagd aan mensen die dit in de gaten houden. Denk aan retail experts, et cetera. Die mensen, dat is hun werk om prijzen in de gaten te houden. Dus dat kan je dan gewoon vragen. Dat hoef je eigenlijk niet te onderzoeken. Maar het zou ook inderdaad een leuk journalistiek projectje zijn geweest. Je zou bij wijze van spreken een paar producten kunnen pakken op de webshop van Coolblue of Bob.com.
Ja.
Weet ik veel, pak de prijs van een PlayStation. En als je die gewoon een jaartje bijhoudt, dan zie je precies die schommelingen. En ik denk dat het best een leuk verhaal zou opleveren.
Nou, ermee aan de slag. Ja. Graag gedaan. Vincent, ziet een factuurtje.
Ja, maar komt goed.
Hey, Thomas, jij bent natuurlijk al. Hoe lang ben je al chef economie?
Een jaar of 4, denk ik.
Oké. Nou, dan zul jij weten dat veel van jouw lezers misschien niet altijd begrijpen waar jullie over schrijven. Er komen best ingewikkelde thema's voorbij. Bijvoorbeeld inflatie, daar hebben wij het net over gehad ook.
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om op de redactie?
Ik moet eerlijk bekennen dat journalisten zelf ook niet altijd weten hoe inflatie precies werkt. Gelukkig zijn er heel veel bronnen die dit wel weten. En pas had ik een redacteur die dit inderdaad niet wist. En toen zei ik, nou, lijkt me toch wel belangrijk als je weet hoe het in elkaar zit. Dus toen hebben we dat even uitgezocht en voordeel daarvan is dat we dat dan ook uit kunnen leggen aan de lezer.
Ja.
Inflatie is best een begrip dat best door veel mensen niet helemaal wordt begrepen. Als ze zeggen 17% inflatie, dan lijkt dat voor veel mensen te klinken als dat alles 17% duurder wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is niet zo.
Hoe zit het dan?
Het CBS werkt met een mandje. Een boodschappenmandje. Daar zitten een aantal producten in. Die worden gewogen. Dus dingen die belangrijker zijn en vaker worden gekocht, die wegen zwaarder mee.
De PlayStation weegt niet zo zwaar daarin?
Nee, maar ook een. Het zou dus kunnen dat jouw pak spaghetti, weet ik veel, dat je elke dag koopt, met 50% omhoog gaat in de prijs. Dat betekent niet dat de inflatie 50% is, want dat voel jij niet. Mm-hmm. Aan het eind van de maand.
Dus het is een gewogen gemiddelde, zouden we zeggen.
Ik denk dat je dat zo kan noemen, ja.
Ja. En het mandje wordt ook elk jaar aangepast om te kijken van wat stoppen we in het mandje. Mm. Zodat we zeg maar, nou ja, wat is voor consumenten nou een belangrijke product die ze kopen. Dus het mandje verandert ook
dus
iedere
week. Dus de koemelk zou al kunnen vervangen zijn door
de sojamelk, ja hoor, ja, zit erin. Ja. Zit erin.
Hey, Thomas, in ons lesboek, ja. Ik zal het even aan je laten zien, Economie in het Nieuws. Staat dat het economienieuws vaak een wat negatievere afspiegeling is van de daadwerkelijke economie. Misschien wel door het fenomeen dat geen nieuws is goed nieuws. En zodra er iets heftigs gebeurt, is het interessant om daarover te rapporteren. Is dat iets wat je ook herkent bij jullie? Dat als er een groot faillissement aankomt, dat jullie denken, yeah, groot nieuws. Voorpagina. Terwijl als het een klein groeicijfertje is, nou, niet zo interessant.
Ja. Ja, nou ja, aan de ene kant is dat natuurlijk sowieso een beetje nieuws eigen. Hè? Dat als het lang goed gaat in een land, dan is dat het goed gaat niet echt nieuws meer. Maar ik weet niet helemaal of ik mij hierin herken. Vorige week hadden we het verhaal van de economische groei die flink tegenviel. Maar dat hebben wij bijvoorbeeld heel, nou, vind ik zelf, erg netjes opgeschreven. We hebben gezegd dat het vooralsnog allemaal wel meevalt.
Wat was de kop van dat stuk?
Ja, ik heb hem nu even niet voor me.
Je noemde hem een keer. Recessietje, hadden jullie het over?
Nou, dat hadden we niet ingezet, maar daar kwam het wel op neer, inderdaad.
Dus jij...
Technische recessie heet het ook wel.
Maar dus ja, jij ziet niet dat er vooral focus is op de negatieve kant?
Nee, sterker nog, er zijn ook... als er bepaalde bedrijven zijn die we allemaal kennen, dat kan een groot techbedrijf zijn of een Nederlands bedrijf dat het heel goed doet, dan pakken wij ook nog wel eens uit met dat het juist heel erg goed gaat.
Is dat ook,
omdat mensen het ook leuk vinden om te lezen.
Is het ook niet eigenlijk, zeg maar, economie is ook veel, gaat over vertrouwen. Dus je zou ook kunnen zeggen van, oké, als wij bepaald nieuws brengen, dan beïnvloeden we het vertrouwen. Worden jullie ook wel eens benaderd door bedrijven als jullie een goed stuk hebben geschreven of een niet zo goed stuk hebben? Een voorbeeld wat heel vaak ook in het FD-nieuws geweest is Just Eat Takeaway. Heeft overnames gedaan in Amerika.
Van thuisbezorgd.
Van thuisbezorgd. Daar zit een CEO achter, een Nederlander. En die wordt redelijk afgefikt, in ieder geval in de media. Ik weet dat daar dan ook een soort van... Ja, invloed heeft letterlijk op de aandelenkoersen. Worden jullie ook wel eens als groot medium daardoor benaderd? Of dat je merkt dat we gepusht worden door bedrijven?
Als in dat je een telefoontje van een woordvoerder krijgt, bedoel
bijvoorbeeld,
je?
Bijvoorbeeld, ja.
Ja, zeker. En dan is het zaak dat je sterk in je schoenen staat, denk ik, als journalist. En dat je goed je huiswerk hebt gedaan, zodat je ook kunt oneens zijn met zo'n bedrijf. Zij zullen zeggen, ja, jullie schrijven dit zo op, dat vinden wij wel erg negatief. En dan kun je zeggen, ja, dat is ook zo, maar het klopt.
Ja. Ja.
Maar dan moet je wel heel goed je huiswerk doen, anders ga je misschien twijfelen.
Zijn er nog vragen van studenten?
Nou ja, dat is dus grappig. Ik heb nog in de chat gezet van, hebben jullie vragen voor Thomas? Maar sorry Thomas, er zijn nog geen vragen. Er zitten wel 260 studenten in de meeting. Ik ga voor volgende week verplicht, gaan we studenten zeggen, oké, ik wil dat jullie op nu.nl een artikel gaan zoeken waar jullie het niet mee eens zijn. Dan kunnen we dat dus direct in de uitzending bij Thomas
Leuk.
Even factchecken.
Leuk.
Ja. Dus we gaan even kijken of daar volgende week wat uitkomt, Thomas.
Leuk.
Super.
Thomas, dankjewel voor je tijd. We zien jou volgende week gewoon weer terug. Zelfde plek, hoop ik, weer Hoofddorp. En fijne week. Hè? Succes met Black Friday.
Doei.
Doei. En dan gaan wij door naar het volgende thema. Economische groei. Dit is mijn favoriete thema, economische groei.
Waarom, Lisa?
Nou, dat gaan jullie merken. Ik zal het zo meteen vertellen. Jeroen, als we het hebben over als de internationale economie een soort WK zou zijn, hoe scoort Nederland dan?
Nou, Nederland is natuurlijk een van de meest succesvolle landen. We mogen heel blij zijn dat we hier wonen, want zowel qua welzijn als qua welvaart scoren wij bijzonder goed. Mm-hmm. Die welvaart kun je vrij concreet meten. Dan neem je het BBP.
Dat is eigenlijk een beetje de heilige graal van economische groei.
Bruto binnenlands product. Dat is een beetje de heldere maatstaf voor hoe goed een land het economisch doet in de zin van productie, hè, want BBP betekent zowel de totale productie als het totale inkomen. Dat wordt later nog wel uitgelegd. Dus daarmee kun je gewoon in één cijfertje gewoon uitleggen hoe goed je het doet. En als je rekening wil houden met de bevolking, wat ook logisch is, dan neem je het BBP per hoofd.
Okay.
Komen we uit op zo'n 50.000 euro per persoon. Mm-hmm. Dat is natuurlijk meer dan het gemiddelde inkomen, want een deel gaat ook naar winsten en dergelijke. Dus dat is meer dan loon. Dus het BBP per hoofd is in Nederland 15.000 euro. Dat is behoorlijk hoog. Dat is wel een van de 10 best presterende landen wat dat betreft.
In de wereld?
Ja, uit mijn hoofd hoor. Je hebt natuurlijk nog wat olielandjes.
Welk land is dat nummer 1?
Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat varieert ook
wel.
Je hebt Luxemburg heb je en Qatar. Maar ja. Amerika doet het ook heel erg goed. Oh, ja. Hè? Dus kapitalisme levert wel veel geld op natuurlijk. Ja. Maar wij doen het behoorlijk goed.
Ja,
weet jij wat ons BBP is?
Dat is ongeveer 850 miljard euro per jaar.
Oh ja, dus
dit jaar is het over 850 miljard, gedeeld door 17 miljoen of 18 miljoen. Kom je uit op zo'n 50.000.
Ja, precies. Ja. Oh ja,
ik heb gelijk de lijst even bijgepakt. Per hoofd van bevolking, Luxemburg, het hoogste. $169.000.
Dat is drie keer zoveel als Nederland dus eigenlijk.
Ja, Nederland staat op plek 6, 53.000.
Ja.
Eigenlijk, Luxemburg is wel een bijzonder land. Heel klein. Ik geloof 200.000 inwoners zo. Maar is ook een toevluchtsoord voor rijke mensen binnen de Europese Unie. Dus je ziet ook wel vaak dat Zwitserland staat bijvoorbeeld op 3. Nou, dat zijn dus landen waar het aantrekkelijk is.
Ja.
Qatar staat op 4.
Okay.
Nou, dat komt door de olie. En ook relatief gezien een lage bevolkingsaantallen.
Mm-hmm.
Dus nou ja, het klopt wel dat veel westerse landen. Ik ben nog even naar beneden aan het scrollen.
Dus die BBP is eigenlijk een optelsom van alles wat een land verdient.
Alles wat een land verdient, ofwel alles wat een land produceert.
Dat is
namelijk hetzelfde.
Dat
ja, maar het lijkt verschillend.
Ja.
Kijk, en als je het hebt over hoeveel je produceert, dan noem je dat BBP, de B van productie. Als je kijkt naar wat je verdient, is NNI, netto nationaal inkomen.
Ja.
Daar zit een verschil tussen, want bij bruto tel je de afschrijvingen mee.
Wat
dus het geld wat bedrijven en overheden opzij leggen om kapitaalgoederen te vervangen. Inclusief infrastructuur.
Computers, wegen,
ja, precies. Dus zo gauw 5-10% van het BBP.
Mm-hmm.
Dus daarom is het BBP groter dan het NNI.
Ja.
Maar in principe is het hetzelfde. Wat wij maken is gelijk aan wat we verdienen.
Ja.
In zekere zin. Ja. Dat is een beetje macro-toverspreuk.
Ja. Er zitten, de aanvulling zitten ook een paar rare landen in de top 50. Hè. Ik ben even door de top 50 gaan zoeken. Maar daar staat bijvoorbeeld Brunei tussen.
Oh, ja.
Tussen Israël, Slovenië. En dat komt eigenlijk omdat er heel veel olie uit de grond komt. Dus dat is een heel klein staatje naast Indonesië. Komt heel veel olie uit de grond. Nou, Bahama staat op 31. Daar zitten alle rijke Amerikanen.
Kijk je nu naar BBP per hoofd?
Ja, per hoofd.
Het is vaak of belastingparadijs of grondstoffen.
Olie.
Ja, dus je ziet wel dat Oman staat op 36. Ja. Dus zo zie je.
En in Nederland belastingparadijs, daarom zitten wij hoog?
Nou, het Europees Parlement heeft dat een paar jaar geleden gezegd dat wij dat zijn. Maar wij waren natuurlijk heel boos over onze overheid, onze regering.
Jij bent ook boos?
Nou,
ik denk dat het al een beetje overdreven was inderdaad, dat de regering wel een beetje een punt had. Het had vooral te maken met het doorsluizen van geld via trustmaatschappijen, zogenaamde brievenbusmaatschappijen. Dat is sinds die tijd stevig aangepakt.
Ja.
Dus volgens mij zijn we dat nu zeker niet meer hoor.
Okay.
Nee, als het al waren.
We gaan even kijken naar een filmpje over economische groei.
Goedemorgen. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal gekrompen. Vergeleken met een kwartaal eerder is de omvang van de economie 0,2% kleiner geworden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is mogelijk het begin van een recessie.
Ja, die lichte krimp betekent dat de economie in het derde kwartaal ietsje is afgekoeld. We moeten natuurlijk niet vergeten dat er in het tweede kwartaal nog een behoorlijk grote groei was van meer dan 2,5%. Dus ja, in het derde kwartaal maken we een beetje pas op de plaats. Is ook wel in lijn met de rest van Europa, want ook elders in de Europese Unie was de economische groei over het algemeen heel erg laag, dicht bij de nul.
Ja, Jeroen, ik moet er toch even een cijfer in gooien. 0,2%.
Krimp, dus min 0,2%.
Wat betekent dat nou?
Dat betekent dus dat onze totale productie in één kwartaal, dus het derde kwartaal, ietsje is verkleind. Dus er is iets minder geproduceerd door bedrijven en overheden.
In augustus, september en oktober van dit jaar.
Ja.
Ja. De presentator van het NOS-nieuws noemt dat mogelijk een recessie.
Een recessie, dat houdt in, dat is gewoon een afspraak van economen, dat als je twee kwartalen achter elkaar, dus een half jaar, negatieve groei hebt, krimp, dan is er officieel sprake van een recessie. Ja. Kijk, dit is heel klein beetje, dit is eigenlijk meer stagnatie, stilstand. Mm-hmm. Heet ook wel een technische recessie, een recessietje misschien volgens
NU.nl. Ja.
Dus daarom denk ik dat het nog allemaal mee zal vallen. Ik ben wel van nature een optimist, misschien dat ik het, dat ik het niet wil zien, maar... Dus waarschijnlijk is er inderdaad sprake van een beperkte recessie die hopelijk volgend jaar, afhankelijk van vooral de energiesituatie, toch wel weer voorbij is.
Want is dat dan de grootste oorzaak van de recessie waar we nu mogelijk in belanden?
Ja, kijk, dus inderdaad, of het heeft te maken met de bestedingen die teruglopen, of het heeft te maken met de kosten die uit de pan stijgen. In dit geval allebei. Ja. Dat heet ook al stagflatie.
Ja.
Dus dat en de prijzen stijgen.
Stagflatie,
stagnatie en inflatie samengevoegd. Jaren 70 had je dat. Mm-hmm. Dus dat is een ongelukkige combinatie, dat en de kosten stijgen en de bestedingen afnemen.
Ja. Maar jij zegt ongelukkige situatie. Sommigen zeggen ook van dat dit een soort van gezonde afremming is van de economie.
Ja.
Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat als we nu inflatie hebben, van 14,2% en ook nog eens een keer economische groei hebben, dan krijg je eigenlijk een soort van, loop je een trap op en waar eindigt die trap? Terwijl wat je nu dus doet is, je loopt aan de ene kant de trap omhoog, namelijk inflatie, maar door een krimp van een kwartaal, blijf je eigenlijk op dezelfde tree een beetje staan, zonder dat je in één keer weer die trap oprent. Dus er zijn ook geluiden die zeggen dat dit misschien wel heel gezond is.
Dus het afkoelen van een overhitte economie. Hè? Als je kijkt naar de arbeidsmarkt, die is behoorlijk krap, hè? Dat is, alhoewel het nu al iets minder wordt.
Ja.
Dus je kunt zeggen, en de bestedingen zijn sinds corona enorm toegenomen. Dus al dat spaargeld wat opgepot was, dat wordt uitgegeven. Dus ik denk dat als je het op de lange termijn bekijkt, dus meer trendmatig dan, dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Hoor. Ja. Dus dat toch die economische groei op de lange termijn gemiddeld gesproken wel door blijft gaan.
Okay. Dus we hoeven niet heel bang te worden hier.
Ja, ik weet niet of mijn voorspelling enige waarde heeft, maar zo zie ik het heel subjectief.
Iets in ieder geval. Zullen we even een stelling erin gooien voor de studenten?
We hebben het gehad over de economie en dat er verschillende maatregelen zijn. Dus de stelling gaat er nu in en de stelling is, ik denk, dus jij, dat de overheid de economische groei, kan voorkomen. Oftewel,
economische crisis.
Ja. Dus zeg maar, wat is de rol van de overheid? Is die nou heel erg groot?
Ja.
Nou, in coronatijd bijvoorbeeld wel, maar is dit nou misschien iets waar we zeggen van, oké, maar gaan de overheid hier nou echt een soort van deuk in een pakje boter slaan?
Ja.
Of is dit iets waar we eigenlijk niks aan kunnen doen en dit gaat gewoon gebeuren?
Oké.
Nou, we zitten inmiddels op de meer dan 300 studenten die erin zitten. En hij gaat redelijk omhoog.
Mm-hmm.
We zitten nu op de 100.
Dus denken jullie dat de overheid een economische crisis kan voorkomen?
Ja.
Oftewel, beleid, eigenlijk bestuur en economie. We hebben ook die cursus, heet ook bestuur en economie. Omdat er eigenlijk ook een groot, wel of niet raakvlak zit tussen de overheid en de economie.
Ja.
De studenten, we zitten nu op 125, maar eigenlijk is het heel duidelijk. Het blijft op 50-50 hangen. Dus eigenlijk zeggen ze, 47% zegt nu eens en 52% zegt oneens. Dus eigenlijk zijn studenten hangen op twee benen.
Nou, Jeroen, verlos ons. Kan de overheid een economische crisis voorkomen?
Niet voorkomen, je kunt het hoogstens corrigeren eigenlijk. Hè? Want die markt doet zijn werk. De markt is ook heel erg dynamisch. Het kapitalisme is dynamisch, is onrustig. Volatiel, met een moeilijk woord.
Volatiel is eigenlijk dat het heel
bewegelijk. Ja. Het vliegt alle kanten. Zeker de beurs, hè, dat vooral natuurlijk. Die vliegt alle kanten uit natuurlijk. Dat hoort een beetje bij het kapitalisme. En want miljoenen mensen doen hun eigen ding als het ware. Het is heel liberaal, dus je kunt dat niet sturen of plannen.
Ja.
Maar je kunt als overheid natuurlijk wel dat bijsturen. En ook achteraf proberen de schade een beetje te beperken.
Hoe dan bijvoorbeeld?
Door tegen de stroom in te gaan. Mm-hmm. Dat heet ook wel anticyclisch. Dus de overheid doet dan het omgekeerde van de anderen.
Ja.
Want je krijgt een soort lemmingengedrag. En dat heet in het boek Animal Spirits, een soort dierlijk instinct.
Kudde gedrag,
heel mooi. Dus dat iedereen hetzelfde doet, waardoor het helemaal doorslaat. En de overheid is dan slim genoeg, hè, met allerlei verstandige economen en zo, om dat te doorzien. Dus die gaat dan als het ware tegengas geven.
Dus eigenlijk als er bezuinigd wordt bij bedrijven, gaan overheden uitgeven.
Ja.
Of andersom, als overheden of als bedrijven heel erg gaan uitgeven, dan gaan overheden maatregelen nemen om een beetje te bezuinigen.
Ja.
Je ziet dat ook bijvoorbeeld in Amerika. In tijden dat het slecht ging, gingen ze heel veel geld investeren. investeren in infrastructuur, zodat de economie aan de gang werd.
Ja.
En ik moet ook denken bij deze uitleg een beetje aan Hugo de Jonge. Bij de corona-persconferentie zei hij altijd, we varen een beetje in de mist en kijken in de achteruitkijkspiegel.
Ja.
Nou, die mist is er nu niet bij economie, want de cijfers zijn gewoon constant. Je weet precies wat er gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Maar het is wel eigenlijk dat zo'n, wat Jeroen ook zegt, dat je eigenlijk altijd net te laat bent of in ieder geval reageert op iets wat al geweest is. Je kijkt een beetje in die achteruitkijkspiegel.
Ja.
Een andere voorwaarde is dat je wel financieel de ruimte moet hebben als overheid om bijvoorbeeld te stimuleren.
Ja.
En dat is wel een probleem nu, want die ruimte wordt bepaald door de eurozone, door de Europese Unie. Want je financieringstekort mag niet te groot zijn. Dus je begrotingstekort mag maximaal 3% zijn van het BBP. Dus dat is ongeveer 20 miljard euro per jaar, 25 miljard. En je staatsschuld mag ook niet te groot zijn. Ja. Dan valt het voor Nederland wel mee, want wij hebben altijd een hele zuinige overheid gehad.
Ja.
Dus onze staatsschuld is eigenlijk nogal onder die grens van 60%.
Ja.
Maar we lopen wel een beetje tegenaan. Dus landen als Italië en Frankrijk hebben die speelruimte bijvoorbeeld niet.
Dus eigenlijk al die miljarden die bijvoorbeeld nu worden uitgetrokken om mensen te compenseren voor de energieuitgaven, of die tijdens de coronacrisis werden uitgetrokken om ondernemers te compenseren voor verloren inkomsten. Is dat zo'n anticyclische maatregel van de overheid?
Die corona was natuurlijk, corona was natuurlijk niet economisch. Dat is een externe schok eigenlijk. Hè? Dus dat kun je niet zeggen, dat heeft niet te maken met de conjunctuur of zo.
Nog even kort, wat is de conjunctuur?
Conjunctuur is de golfbeweging van de economie.
Het gaat altijd omhoog en omlaag.
Ja, meer omhoog dan omlaag gelukkig, hè, want je hebt wel de trend. Dus het gaat zo een beetje omhoog. Ja,
mooi.
Maar met golf.
Mooi, Jeroen. Bedankt.
Dat is ook een hele zachte wetenschap, economie. Ja.
Waarom is dat BBP voor politie en beleidsmakers nou zo belangrijk?
Ja, je moet iets hebben om je aan. Kijk, je wil natuurlijk concrete maatstaven hebben. Dus je wil natuurlijk wel gewoon piketpaaltjes kunnen uitslaan. Dus dan is het gewoon lekker concreet dat je zegt. Maar dat hebben we niet, hoor. De Nederlandse overheid heeft niet een officiële doelstelling dat de economische groei minstens zoveel procent moet zijn.
Okay.
Dat niet.
Okay. Nee. Kan het ook eigenlijk te goed gaan met een economie?
Ja, dat is ook net uitgelegd door Vincent eigenlijk. Hè. Dat heet ook wel oververhitting.
Ja.
He, dus als we gewoon te veel uitgeven en te veel willen produceren, dan krijg je oververhitting. Omdat dan de productiecapaciteit, dat is in feite de maximale productie die je met z'n allen aan kunt. Als iedereen werkt, als alle machines draaien, als alle grond benut wordt, dan is je capaciteit volledig benut. En dan krijg je knelpunten, dan krijg je juist inflatie.
Wat voor knelpunten bijvoorbeeld?
Nou, vooral inflatie eigenlijk. Dus dat dan eigenlijk dat we meer willen dan dat we kunnen.
Ja.
En je krijgt dan ook allemaal problemen met afzet, met leveranciers. Dus alles loopt vast. De machines die zijn gloeiend, die vallen uit elkaar bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Mensen raken oververwerkt. Je krijgt massale burn-out toestanden.
Ja.
Dus eigenlijk moet je de capaciteit voor ongeveer 85% benutten.
Ja.
En dan zit je op het goede evenwicht.
Dat is gezond.
Ja,
gezonde
dus je kunt ook te fanatiek bezig zijn, waardoor het te goed gaat.
Ja.
Even als aanvulling op Jeroen's verhaal. Ik ben gelijk even gaan kijken. In de chat staat een linkje naar een artikel van RTLZ. Werd ook als bron gebruikt. En daar staat dit grafiekje bij. En daar zie je dus duidelijk die voorbeelden van binnen Europa. Van oké, wat kan de overheid doen? Nou, Jeroen zei, Nederland doet het vrij goed als het gaat over. Wij hebben nog wel wat speelruimte.
Mm-hmm.
Welke landen zitten dan in de problemen? Nou, dan zie je dus bovenaan Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, maar ook Frankrijk en België zit dus boven de 100% van
katholieke land.
In ieder geval Zuid-Europese landen. Zitten dus boven de 100% van hun BBP ten opzichte van de staatsschuld.
Dus ze hebben zoveel geld geleend, veel meer dan ze überhaupt per jaar verdienen.
Ja, dus de totale staatsschuld wat ze hebben opgebouwd. Nou, wij zitten dus nu op 52,1%. Dus wij doen het in Europa eigenlijk heel goed. En dat geeft ons dus, we hadden een soort van na de coronacrisis een investeringsfonds. Voor infrastructuur was dat. Er werd in één keer 10 miljard ingezet.
Ja.
Nou, nu met zo'n uitgave voor die energietoeslag, die 190 euro plus de prijscompensatie. Nou, staat Kaag in de Tweede Kamer en zegt, ja, geef mij een blanco check, misschien wordt het 20 miljard. Nou, dat is heel veel geld. Maar we hebben dus als Nederland nog redelijk wat
een soort ruimte. Buffer eigenlijk. Nou, dat is goed nieuws.
Maar minister Kaag heeft wel vorige week voor het eerst gezegd dat nu de grens bereikt wordt. Dus dat het nu waarschijnlijk wel zaak wordt om volgend jaar zuiniger te doen.
Ja.
Okay.
Dat is dus niet anticyclisch.
Okay.
Ja, dus, want we krijgen misschien een recessie de komende tijd. En toch zegt de minister van Financiën dat ze zuinig aan gaat doen. Dus op zich is dat een beetje dat is niet zoals Keynes het zou willen met tegen de stroom ingaan.
Goed, laatste vraag voor dit blokje. In het Reader-artikel uit het Reformatorisch Dagblad staat, het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in oktober iets verder gedaald. Nu vraag ik mij af, hoe kan het dat vertrouwen, wat eigenlijk een heel vaag begrip is, wat voor mijn part meer bij humanities thuis hoort, in de psychologie. Hoe kan het dat dat zo'n belangrijk indicator is van hoe het met onze economie gaat?
Dat komt toch omdat inderdaad die bestedingen, dus die vraagzijde van de economie, dus wat mensen en gezinnen en
van
bedrijven,
kopen,
wat ze willen
auto.
Kopen, je koopt alleen iets als je denkt dat je dat aan kunt. Eigenlijk. Ja. En zeker als het om dure zaken gaat. Ja. Dus niet, vandaar ook dat vaak voeding en zo buiten beschouwing wordt gelaten, maar datgene waar je een keuze kunt maken, koop je wel of niet die dure auto, of dat grote huis, of dat reispakket,
of die PlayStation,
of die dure spijkerbroek. Dus dan, dat doe je dus alleen als je denkt dat je dat aan kunt en dat je je baan blijft houden en dat je inkomen safe is en et cetera.
Ja.
Dus dat vertrouwen. En dat geldt ook nog meer voor bedrijven.
Voor bedrijven,
want bedrijven moeten investeren.
Op de lange termijn.
Dus je moet er niet alleen afschrijven voor om te vervangen, maar ze willen misschien ook uitbreiden, nieuwe machines
betere
kopen.
Computers.
Betere computers en zo. En dat doe je alleen natuurlijk als je denkt dat je over 10 jaar inderdaad nog altijd bestaat en ook winstgevend bent en je aandeelhouders tevreden kunt stellen.
Ja.
Dus dat vertrouwen is echt extreem belangrijk, vooral voor bedrijven die willen investeren, maar ook wel voor gezinnen die duurzame spullen aankopen.
Ja, ja. Dank.
Ik moet nog even 2 vragen doen.
Okay. Heel snel moet dat.
Heel snel. Het geluid van iemand staat aan, dus dat wordt nu uitgezet. Het tweede is, had Ernst-Jan ook gezegd, de vraag die werd al eerder gesteld, maar we moeten hem wel even beantwoorden. Ik krijg hem ook vragen als ik in de kroeg sta, waarvan vrienden van mij zeggen, ja, maar hoe werkt dat nou met dat bijdrukken van dat geld? Want we hebben het over overheid en wat ze doen. Zeker in coronatijd moest de economie, anticyclisch, werd aangejaagd omdat we anders dik in de recessie gingen. Is nooit gebeurd tijdens corona. En dat kwam eigenlijk door dat bijdrukken van geld.
Mm-hmm.
Dus de vraag, ik moet even naar boven scrollen. Even kijken waar die
van
staat.
Van wie komt die? Ben ik ook benieuwd naar.
Ja, ik moet even kijken of ik hem weer terug kan vinden. Ik moet hem even opzoeken. Maar Jeroen, kan je me in ieder geval uitleggen hoe dat werkt? Want het is wel een vraag die vaak...
Vrij kort, want volgende week gaan we het hebben over financiële markten. Dus gaan we het over geld hebben. Kijk, bijdrukken, dat suggereert dat geld gartaal is. Dus dat bankbiljetten zijn.
Ja.
En het gartaal geld is...
Gartaal?
Gartaal is stoffelijk eigenlijk. Okay. Munten en bankbiljetten.
Okay.
En volgens mij is het minder dan 10...
Cash, bedoel je?
Ja, nou cash. Giraal kan ook cash zijn, hè, volgens mij. Dus eigenlijk... contant geld, zichtbaar.
Tastbaar.
Tastbaar
geld, munt, dat in je portemonnee zit. Mijn portemonnee is
dat is volgens mij minder dan 10% van de totale geldhoeveelheid. Ja. Misschien is het maar 5%, ik weet het niet.
Mm-hmm.
Dus het overgrote merendeel van geld is giraal geld, elektronisch geld, digitaal.
Ja, dat zijn die cijfertjes die we in de app zien.
Ja, dus geld bestaat vooral uit rekeningen bij banken. Rekeningtegoeden bij banken, dus bankrekeningen. En dat geld kun je extreem makkelijk scheppen. Zodra een bank mij een lening geeft, zeg maar een contant, een kasgeldlening of een directe lening, zoek het woord even, dan komt het geld, wordt dan bijgestort op mijn rekening en dan is opeens hocus pocus geld geschapen. Dus geldschepping gaat extreem makkelijk als banken kredieten verlenen, dan komt er op dat moment geld bij.
Ja, dus je hoeft er niet eens een geldpers voor aan te zetten.
Nee, ik heb...
Gaan we het er volgende week nog meer over hebben.
Jep van der Horst.
Oké, bedankt, Jep.
Ja.
Dit was het voor Economische Groei. We gaan nu door naar het volgende blokje, Brede Welvaart. Ja, we gaan het hebben over brede welvaart en eigenlijk over het idee dat meer geld, meer groei niet altijd beter is. Hierachter zien jullie een foto van Robert Kennedy. Hij was ooit Amerikaanse presidentskandidaat en de broer van John F. Kennedy, die is vermoord. Die zei ooit lang geleden, toen hij op campagne was in 1968, het BBP meet alles, behalve datgene wat het leven de moeite waard maakt. Wat bedoelde hij daarmee, Jeroen?
Nou, ik denk dat dat natuurlijk gechargeerd is, want kijk, BBP meet onze welvaart.
Mm-hmm.
En ik ben wel bang dat welvaart inderdaad wel het uitgangspunt is van een prettig leven. Dus als je geen inkomen hebt, geen baan hebt,
geen geld,
arm bent, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn. Dus ik denk dat hij een beetje chargeert, maar wat hij waarschijnlijk bedoelde, is dat geluk en tevredenheid, dat natuurlijk veel meer is dan alleen maar materiële welvaart.
Ja.
Ja, dat lijkt me logisch.
En er zijn eigenlijk steeds meer mensen die zo denken. En daarvoor gaan we even kijken naar een filmpje van Tegenlicht.
De algemene gedachte is dat we alle problemen die er zijn in de wereld, zoals sociale ongelijkheid en klimaatverandering, kunnen oplossen door het bruto nationaal product ieder jaar met een paar procent te laten toenemen.
Wat je ziet is dat de economische groei lijkt aan te trekken.
Er is een groep mensen die daar hun vraagtekens bij heeft. zoals de Australische schrijfster en politicologe Catherine Trebeck. Zij vraagt zich af of de economie wel altijd moet blijven groeien.
There is this assumption that if we just keep growing the economy, all else will follow. Whether that's things like decent livelihoods, having a good natural environment around us, having decent jobs. There's this assumption that if we grow the economy, there'll be an automatic read across to those other sorts of life that we're really seeking. And yet we've got decades of evidence that all else doesn't follow from just growing the economy. So this question of surely we've reached a point where there's enough, or surely we can imagine that in the future, which probably should be the question of our era, is hardly ever asked. It's insane.
Ja, excuus voor het schokkerige filmpje. Gelukkig was het geluid wel goed. Jeroen, is dit een beweging die steeds meer opkomt? Dat mensen eigenlijk zeggen, het is niet genoeg om alleen maar naar economische groei te kijken. We moeten veel breder kijken naar hoe het met onze wereld gaat bijvoorbeeld. En hoe we onze welvaart meten.
Ja, mijn subjectieve waarneming is dat die beweging al heel lang bestaat. Sinds de Club van Rome, eigenlijk, jaren 80. Dat misschien iets groeit, maar toch ook minder dan je zou hopen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitslag van politieke verkiezingen, dan zie je dat milieupartijen het niet echt heel erg goed doen. Nee. Die halen 10% maximaal van de stemmen, een keertje 15%. Ja. Als je gewoon GroenLinks Partij voor de Dieren samen neemt bijvoorbeeld. Dus politiek zie je het eigenlijk niet zozeer terug. Jonge generaties, dan hoop je vaak dat die touwtje overnemen. Je hebt Extinction Rebellion, maar ik denk dat daar meer mensen boos over zijn dan dat ze ermee sympathiseren. En je ziet vaak redelijk wanhopige acties in musea en zo. Dus ik denk niet dat echt een hele brede grote beweging is. Zeker niet omdat mensen in de supermarkt in het algemeen toch kiezen voor het goedkope kiloknaller in plaats van de vleesvervanger. Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de studenten hier naar kijken. Misschien kunnen we die stelling
erin. Ja, ik ga de stelling er even ingooien. Ik had hem nog niet klaarstaan.
Ik zal hem even voorlezen.
Ja, lees jij hem even voor.
De stelling is, we moeten consuminderen in plaats van consumeren. Dus we moeten minder consumeren.
Ik ben bezig. Ja. Want ik was even iets aan het opzoeken. Ik was eigenlijk eerlijk, ik was met Jelmer aan het chatten. Dus sorry Jelmer.
Dat is heel eerlijk van je. Dan ben ik benieuwd, Jeroen. Is er eigenlijk ook een andere manier dan het BBP om onze welvaart te meten?
Ja, er zijn twee manieren ontwikkeld. De Verenigde Naties hebben al vrij lang geleden al een andere index ontwikkeld. Dat is de HDI, de Human Development Index. Dus de index is eigenlijk, je neemt een basisjaar en dan pak je de procentuele verandering. De menselijke ontwikkeling, Human Development. En dat is eigenlijk een combinatie van drie vrij concrete maatstaven. Namelijk het BBP per hoofd, dus die zit er al bij. De gemiddelde levensverwachting, dat kun je ook vrij concreet met in een land. Is dat 80 jaar, 90 jaar?
Of 40.
Plus de gemiddelde onderwijsniveau. Okay. Ook dat kun je vrij
hard mensen alleen basisschool hebben gedaan of de universiteit.
Precies, ja. Als je die drie combineert, krijg je de HDI. Ja. En Nederland ontwikkelt momenteel de monitor brede welvaart. Op verzoek van het parlement doet het CBS dat. Mm-hmm. Volgens mij is dat nog in ontwikkeling. Mm-hmm. Is nog niet helemaal afgerond. Dus dan is men op zoek naar nog meer maatstaven. Ja. Om inderdaad niet alleen maar welvaart te meten, maar ook welzijn, tevredenheid, ontspanning, geluk, vrije tijd. Je kunt er van alles bij bedenken.
Ja. Hoe gaat het daar?
Ik geloof dat ik wel dat was ik dus nu weer aan het doen. Ik even de link van de tegenlichtuitzending erbij pak, want die moet gekeken worden.
Oh, ja.
Want het is een duidelijke. Dit filmpje uitkomt. Wat is een tegenlicht aflevering? Wat gaat over hoe je ook naar welvaart kan kijken. Ja. En aangezien op dit moment 83% van de studenten het eens is met de stelling dat we moeten consuminderen.
Oké, wauw.
Dus dat betekent dat het ontspullen, maar ook dat iedereen constant maar kleren aan het kopen is, fast fashion, dat soort dingen, dat ze daar wel mee eens zijn. Dus ik ga zo, dat was ik aan het doen, even de tegenlicht link erin zetten, kunnen ze het documentaire kijken.
Ja.
Ze zijn het er dus mee eens.
Nou, mooi.
Kan een beetje sociaal wenselijk zijn, ben ik bang, hoor. Want als ik mijn broodzakje meeneem van thuis, dan zie ik studenten hier allemaal dure spulletjes kopen bij de...
Mm-hmm. Dat valt ook onder consumeren?
Ja, volgens mij wel. Als je boterham
Ik heb één keer een gesprek gevoerd. Ik heb er toen niks over gezegd, maar ik heb het wel onthouden. Was in mijn SOB-klas, klas D07. Maar er was een discussie, was het laatste uur. Dus iedereen zat een beetje te kletsen over wat gaan we vanavond eten. En toen was er best wel een overeenstemming in mijn klas. Die zeiden van, ja, maar ik ga sowieso eten halen. Ja. Want in mijn eentje iets koken, dat heeft geen zin. Weet je, als ik een pasta pesto wil maken, kan ik beter gewoon voor €6 eentje halen of €7 in plaats van zelf koken. Toen dacht ik, Ik snap in eerste instantie misschien dat het een beetje moeite kost. Je moet naar de supermarkt. Maar als jij gewoon, je hebt in de alle handen, heb je een weekmenu voor vijf maaltijden voor 4 personen voor €25. Dus dat is gewoon een weekmenu.
Maar je moet een beetje slim, je moet anders denken.
Ja. Dus ik sta ook te kijken van die percentage. Eigenlijk is dat precies dat gesprek wat ik toen hoorde.
Dat we weer een koffietje in een bekertje halen, dat is ook consumeren eigenlijk en afval produceren.
Nou ja, precies. Dus ik denk dat het, ik denk zeker 81% heeft dus die grondverhouding. Ja. Zo van, ik wil wel minder consumeren.
Het is mooi dat belang wel wordt gezien.
Dat wel. Ja.
Maar niks is meer ontspannend dan aardappeltjes schillen bijvoorbeeld thuis. Hè. Dus koken is gewoon ontspannend.
Wat is dat, Jeroen? Aardappel schillen?
Weer een tip van Jeroen. Fantastisch.
Ik denk dat studenten dat thuis die koken sowieso voorgeschilde aardappels. Zou ik een stelling doen? Ik ga een stelling erin gooien.
Ja, hoor, doe maar.
Gaan we eens even kijken.
Dan ben ik nog wel benieuwd. Ja, Jeroen, moet economische groei het ultieme doel zijn van een overheid bijvoorbeeld of van een land?
Ik denk dat toch wel de meeste mensen, ondanks dit soort kritische geluiden, toch het wel beter vinden om te groeien. Ook in linkse kringen. Het boek wordt dat ook al uitgelegd, of in het artikel geloof ik. Yeah. Want groei betekent vooruitgang. Betekent dat jouw kinderen het in principe beter doen qua welvaart dan jij. Dat vinden ouders toch vaak wel fijn. Betekent ook dat je technologisch kunt ontwikkelen. Dat je technologisch op zoek kunt gaan naar inderdaad meer duurzame productiemanieren. Het betekent ook dat je de verzorgingsstaat kunt financieren. Dus dat je al die mensen met de uitkering, dat je die ook, mensen die ziek zijn en oud zijn en dergelijke, dat die ook dat de overheid genoeg belastinggeld binnenkrijgt om dat allemaal te kunnen financieren. Dus ik denk duurzame groei, dat is een beetje het toverwoord eigenlijk. Hè? Groei die niet ten koste gaat van natuur en milieu. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Ja. Maar misschien is het een utopie.
Want eigenlijk op het moment zijn we met onze focus op economische groei en meer ook de wereld naar de...
Ja, kijk, gisteren, Egypte toont wel aan, hè, dus de mislukte conferentie, dat we wel met z'n allen misschien, zeker qua opwarming en biodiversiteit, toch wel vroeg of laat afstormen op afscheid nemen van de mensheid. En dat moet je ook niet hebben.
Nee, wat willen we liever? Economische groei of afscheid nemen van de mensheid? Ook een leuke stelling.
Nou, de stelling was, ik haal liever kant-en-klaar eten dan zelf koken met producten. Hij gaat nog lekker door, maar hij zit nu op 95 respondenten. 20% haalt inderdaad liever kant-en-klaar eten.
Dat is 80% die dus...
80% zegt, ik ga wel koken.
Dat lijkt me een prachtig voornemen voor het nieuwe jaar dat nog niet begonnen is.
Precies.
Dit is ook het einde van Brede Welvaart en eigenlijk daarmee ook het einde van deze talkshow. Fijn dat jullie er waren. We hebben het gehad over inflatie, over waarom alles duurder wordt. We hebben het gehad over de heilige graal van de economie, namelijk BBP en het economische groei. En tot slot over brede welvaart, want waarom zouden we hoe het met ons gaat alleen maar uitdrukken in euro's? Wil je nog dieper in deze thema's duiken, lees natuurlijk het boek, luister de podcast, lees de reader. Maar ga ook morgenochtend of woensdagochtend naar het oefenuurtje met Jeroen. Een van de twee ochtenden zal ik ook aanschuiven. Ga daarheen, het verdubbelt je kans op een voldoende. En dit is niet wetenschappelijk bewezen, deze uitspraak.
Nee.
Volgende week nemen we je mee in de mysteries van het bankwezen. We gaan het hebben over aandelen en obligaties, wat misschien handig kan zijn als je ooit zelf zou willen gaan beleggen. En we gaan het hebben over de valutamarkt. Ja. Fijne dag allemaal. Dank Jeroen.
Ja.
Dank
jij bedankt, Lisa. Ja. Precies binnen het uurtje. Nou, iets meer, maar volgens mij hebben we het heel goed gedaan. Dankjewel.
Alright.
Doei.
Doei.